Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze morgendienst waarin dominee Van Voorn uit Maastricht voorgaat. Mijn naam is Arine Brouwer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met dominee Van Voorn sta ik na afloop van de dienst achter in de kerk om eventuele vragen over onze gemeente of over deze bijeenkomst te beantwoorden. Wilt u ergens voor danken of zit u ergens mee of heeft de preek u geraakt? Dan is er gelegenheid om na de dienst met enkele mensen persoonlijk voor u te laten bidden. Zij staan in de buurt van de piano. Dit geldt natuurlijk ook voor de gasten. U bent van harte welkom. Organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor het jeugdwerkoverleg. En kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Dominee Ad van der Dussen zal morgen worden geopereerd. Er is een goede hoop dat daarmee een einde zal komen aan de hoofdpijn waar hij nog steeds veel last van heeft. Weliswaar zijn de klachten afgenomen in de afgelopen tijd, maar echt over zijn ze nog steeds niet. Het betreft een kleine operatie, maar de herstel zal toch nog enige tijd vergen. We zullen in de voorbedes de Heere God vragen om een zegen over de operatie en een voorspoedig herstel van Ad. Chris Broersen zal iets vertellen over present.
Goedemorgen gemeente. De vorige keer dat ik hier stond heb ik u uitgebreid verteld over het beroepingsproces, hoe wij dat opgedeeld hebben in fasen. En die laatste fase, zei ik u al, dat is die fase die waarschijnlijk het langst gaat duren en waar we zo weinig over kunnen vertellen. Toch wil ik daar iets over zeggen. Dat is de fase waar we nu middenin zitten. We zijn terug naar een lijst met ongeveer precies 4 predikanten. En van die 4 hebben wij allemaal een preek gehoord. Dan zullen wij, voordat we over anderhalve week weer vergaderen, zullen we daar nog een preek van horen. En die zouden wij ook eigenlijk graag allemaal willen bezoeken. Dat gaan wij de komende anderhalve week organiseren. U kunt zich voorstellen, als je 4 predikanten bezoekt, dan heb je daar minimaal 4 zondagen voor nodig. Dan weet u ongeveer waar wij de komende anderhalve maand mee bezig zijn. En dat is precies waar ik vorige keer eindigde. Die periode duurt wat langer en we kunnen er zo weinig van zeggen. Anders dan dit, inhoudelijk. Nog even iets over team. We zijn met z'n 5 uit deze gemeente en we hebben 1 lid uit de Christelijke Gereformeerde Kerk erbij. De sfeer is erg goed. We praten goed met elkaar, we luisteren goed naar elkaar. Er valt geen onvertogen woord. Het loopt bijna automatisch, zou ik bijna zeggen. Maar dat is fijn ook om voor te danken, denk ik. We zullen er ook ongetwijfeld voor bidden. Maar dat is ook fijn om voor te danken. Dat was het. Als u vragen hebt aan een van de leden, kan natuurlijk altijd. Maar dit even van deze kant op dit moment.
Dat is ook een vorm van present zijn, denk ik dan maar. Ja. Vanmiddag is er een jeugdbijeenkomst in dit kerkgebouw. Het thema is het witte goud en het geheel staat onder leiding van Floris Wijs. Er is geen medewerking van de mensen van de Assembly of God, zoals in de contactsleutel stond aangegeven. We zingen nu Psalm 16 vers 1 en na Votum en Groet zingen we van gezang 495 het eerste vers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Laat ons nu samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, ja, zo komen wij tot u. Soms met tegengestrijdige gevoelens, dat we naar u verlangen en tegelijkertijd ontwijken we u zo vaak. Heer, geef dat we dicht bij u mogen zijn in deze week, dat we dicht bij u mogen blijven. Wil naam van ons wegnemen, alles wat van u afwijst. Wil ook al het verkeerde van ons vergeven. En wil met ons zijn deze week, en ons werkelijk ontmoeten. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Als leefregel luisteren we naar enkele woorden uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarna zingen we van gezang 395, het derde en het vierde vers. Gezang 395, vers 3 en 4. Paulus zegt ons: leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent. En samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Dat is een teken van God, voor u. Voor hen is dat ze ten ondergaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak me dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid niet aan God vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover. Dan is nu het moment dat de kinderen naar voren mogen komen. Ja, komen jullie maar hier zitten. Kom ik er even bij zitten. Ik denk dat jullie allemaal wel in een huis wonen, of niet? Ja, woont er iemand niet in een huis? Dat zou kunnen hoor, want je kan natuurlijk ook in een boot, op een boot wonen. Of in een tent. Dat kan ook.
Als je op een boot woont, dan heet dat een woonboot.
Heel goed. Dan heet dat een woonboot. Precies. Maar of je nou op een boot woont of in een tent, of in een huis, je kan er natuurlijk wel thuis zijn, of niet?
Ja. Ja?
Precies. Dat maakt helemaal niet uit. Wat zou dat betekenen, thuis zijn?
Dat het veilig is.
Dat het veilig is. Dat het veilig is, dat is heel goed. Nog iemand die iets weet, wat betekent het thuis? Dat is ook bekend, hè, als je thuis bent. Dan ben je er. Als je zegt, ik ben er thuis, zeg je, ik ken het, ik weet hoe het daar is. Als ik zou zeggen, warm of koud, wat zou bij thuis horen?
Speelgoed. Speelgoed.
Speelgoed hoort ook bij thuis, zeker. Ja, thuis kan je spelen, hè. En speel je dan alleen of ook wel eens met anderen?
Met anderen. Met anderen.
Precies, ja. En die anderen zijn of broertjes of zusjes, denk ik. Of kan het ook iemand anders zijn?
Je broertjes of zusjes of vriendinnetjes of vriendjes.
Juist. Vriendjes of vriendinnetjes, die kunnen ook bij je thuis komen. Dus wie er bij je thuis komt, dan maakt het gezellig. Dan is het leuk, kun je spelen. Nou, vertelt Jezus een verhaal. En dan gaan de grote mensen straks naar luisteren als jullie naar de kinderbijbelkringen gaan. En dat gaat ook over dat hij komt bij mensen thuis. En dan zeggen anderen, nou dan hoor je niet thuis te komen. Jezus, die komt bij mensen thuis waar anderen niet eens naar willen kijken. Daar heeft het verhaal mee te maken. De kerk, die zou je toch ook een huis kunnen noemen, of niet? Wat vind je? Vind je de kerk een thuis? Een huis?
Nee.
Nee, want daar woon je niet, hè? Nee, maar je kan er wel thuis zijn, toch? Als je er vaak komt. En dat is ook heel belangrijk. Daar gaat het ook over in de dienst. Voordat we... Jullie mogen zo meteen naar de Bijbel... kinderbijbelkringen. En dan gaan wij zingen Psalm 103, vers 1 en vers 2. Laten we nu samen een zegen vragen voor de bediening van het woord. Heer, dank u wel dat we bijeen mogen komen rond uw woord. Dat het weer open mag gaan. En daar wil u uw zegen over vragen. Zegen ons als wij de woorden horen. En geef dat het ook ons hart mag raken. Ons mag laten zien wie u bent. En voor ons wilt zijn. Zegen zo alles wat we in deze dienst doen. Het zingen. Het bidden. Het luisteren naar uw stem. Dat mag zijn tot eer van uw naam. En we bidden u, mag het evangelie klinken, niet alleen hier, ook bij de kinderbijbelkringen en bij de, waar ook ter wereld mensen uw woord mogen brengen. Geef dat het gehoor mag vinden en dat het mag doen wat u behaagt. Zegen uw kerk waar ze ook bijeenkomt, in welke omstandigheden ook. En we hebben u allen nodig om ons te leiden door uw geest. En dat bidden we ook, leidt ook ons, in ons hart. Wil zo deze dienst maken tot een zegen voor onszelf en voor hen die we mogen ontmoeten. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit Genesis 37, vers 1 tot en met 11, een stukje uit het verhaal van Jozef.
Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen ze hem toen hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.
We zingen nu uit de eigen bundel nummer 184, Wie in de schaduw Gods mag wonen.
Thank you.
tot zover. En nu zingen we, of nu lezen we Lucas 15, vers 1 tot en met 3 en 11 tot en met 12.
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. En dan volgen er twee gelijkenissen en daarna een derde die als volgt begint. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.
Voordat we in de prediking daarbij stilstaan, zingen we van gezang 48, vers 1, 2 en 5. Gezang 48, het eerste, tweede en vijfde vers. Lucas 15, we hebben een begin gemaakt met de gelijkenis van de verloren zoon. En dat begin zal ik nog een keer lezen. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Gemeente, ik wou u een vraag stellen. Voelt u zich thuis? Thuis in de gemeente? Misschien nog veel belangrijker is de vraag: voelt u zich thuis bij God? Hoe weet je dat? En wat houdt dat in? thuis zijn bij God? Dat zijn natuurlijk best belangrijke vragen. Augustinus die zei: onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij u. Nou, ik denk dat je dat zoiets kunt zeggen van dat is thuis zijn bij God. Dat je bij hem je rust vindt. Het is ook dus belangrijk voor ons. En het is aan de ene kant heel eenvoudig, kinderlijk eenvoudig om thuis te zijn bij je hemelse vader. Aan de andere kant heeft dat natuurlijk wel consequenties. Consequenties hoe je omgaat met je broers en je zusters. In het gedeelte wat we gelezen hebben gaat het ook over het thuis van iemand. Er gaat drie gelijkenissen vertelt Jezus over het zoeken en het vinden. Nou, van de derde gelijkenis hebben wij nu alleen maar het begin gehoord. Alleen het begin is natuurlijk wel jammer, want dan mis je wel het belangrijkste van het verhaal. Je mist de ontknoping. Maar dat geeft toch ook wel gelegenheid om in stil te staan bij die eerste details van het verhaal. Dus vandaag vooral het begin van die gelijkenis, maar ook de aanleiding. Waarom vertelt Jezus die gelijkenis? Nou, dat heeft altijd alles te maken met de houding van de fariseeën. Die zeggen, Jezus is kind aan huis bij tollenaars. Nou, dat kan niet goed wezen. En wat ze dus niet begrijpen is dat God zoekt, die zoekt op wat verloren is. Je zou ook kunnen zeggen, er is een droefheid bij God voor wat hij mist. Wie hij mist. Kennen we dat ook? Houdt u het wel eens wakker? Dat er mensen verloren zijn. Nou, in de hemel wel. Daar liggen ze bij wijze van spreken wakker van. En Jezus zegt, ik laat het daar niet bij. Ik ga ze halen. In Lucas 19 zegt Jezus dat de mensen zo gekomen is om het verlorene te zoeken. Om mensen thuis te brengen, thuis te halen. Tegelijkertijd wil ik, als we kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon, waar dit van alleen maar het begin is en de rest hoort u waarschijnlijk niet of misschien... is de kans er wel dat u dat toch een keertje hoort. Maar ik wil parallel kijken naar het verhaal van Jozef. Er is ook wel aanleiding toe, want beide verhalen hebben in de kern die wij dus niet gelezen hebben, een uitspraak van de vader, dus Jacob, de vader van Jozef, of de vader van de verloren zoon, die precies hetzelfde is. Beide zeggen letterlijk hetzelfde over hun zoon als ze die weer terugkrijgen. Dan zeggen ze, deze mijn zoon was dood, maar hij is weer levend geworden. Maar als je dan die twee geschiedenissen naast elkaar kijkt, dan ontdek je heel veel parallellen. Uiteraard zijn er ook verschillen. Bijvoorbeeld, die verloren zoon die ging vrijwillig weg, terwijl Jozef als een slaaf verkocht werd. De verloren zoon ging rijk weg en kwam berooid terug. En Jozef, die mocht zelfs hem niet meenemen. En zo werd hij naar Egypte gestuurd. Maar uiteindelijk werd hij zeer geëerd. En kwam het allemaal goed met hem. In bepaald opzicht zijn ze dus tegenpolen van elkaar. Maar dat maakt in zekere zin ook de overeenkomsten opmerkelijk. Maar er is nog een parallel met het verhaal van de verloren zoon. En dat is met degene die het zelf vertelt. Met Jezus. Ook hij verlaat zijn vaderhuis. En ook hij wordt arm in een ver land. Lees deze wereld. Hij wordt arm en naakt. Ook hij kent hongersnood. Ook hij gaat naar de burgers van het land, zoals in de gelijkenis staat beschreven. En uiteindelijk keert hij ook weer terug naar de vader. Alleen is het daar nog wat lastiger, want Jezus die heeft een soort dubbelrol. Want het is een zoon die kinderen ontvangt als een vader. En die door Jesaja ook genoemd wordt. Eeuwige Vader. De gelijkenis die zet eigenlijk in met de vraag van de verloren zoon. Tenminste, die wij dan de verloren zoon noemen. Van de jongste zoon. Die zegt van, Vader, geef mij het deel van waar ik recht op heb. Als wij daar naar kijken, dan vinden we dat denk ik allemaal nogal een grove vraag. Je kent het wel, dat kinderen, vooral kleine kinderen, die de consequenties vaak niet zien, die zeggen wel eens, mama, krijg ik van u die ketting als u dood bent? Maar deze zoon die kan helemaal niet wachten. En hij eist bij voorbaat waar hij recht op heeft. En dan moet je je die situatie eens voorstellen. Je hebt een vader en die houdt ontzettend veel van zijn kinderen. Hij heeft alles voor ze over. En ze hebben ook eigenlijk aan niets tekort. En alles kan je zien, die man houdt ontzettend veel van ze. En dan komt die jongste zoon met een vraag. En die zou ook zo kunnen vertalen, pa, voor mij kun je net zo goed dood zijn. Ik heb jou ook al helemaal niet nodig. Ja, je vermogen, dat heb ik wel nodig. Maar ik geef eigenlijk helemaal niet om je. En of jij aan mij geeft, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Wat een vraag. Is dat geen zonde? Nou, dan moeten we wel bedenken dat we zo'n vraag benaderen vanuit onze cultuur. En we weten natuurlijk ook hoe dat verhaal afloopt. En dat laten we natuurlijk ook al af meespelen als we deze vraag beoordelen van deze jongste zoon. En eigenlijk doen we hetzelfde met Jozef. Ook Jozef bekijken we het verhaal van hoe het afloopt. En we weten, hij wordt onderkoning. En het was God die hem die dromen liet dromen. Dus het zit wel goed met die Jozef. Maar als we nou eens eerlijk kijken, dat stuk wat we gelezen hebben, dat was toch een vreselijke vent, die Jozef. Je zal maar zo'n broer hebben. Daar ben je niet blij mee. Een klikspaan, alle praatjes, dus het hoeft niet eens nog waar te zijn, die vertelt hij aan zijn vader. En die vader, die trekt in die jongen ook nog eens een keer voor. Leuk is dat. Nou, daar was helemaal geen sprake van eerlijk delen. De jongste zoon, die kreeg veel meer. En er staat zelfs in de Bijbel dat die broers geen vriendelijk woord meer tegen Jozef konden zeggen. Nou, twee broers dat hebben, maar 10, dan moet er toch wel wat aan de hand zijn. En wij zijn op voorhand op de hand van Jozef. Die doet het goed en die andere niet. En zo vinden wij die vraag van de jongste zoon ook bij voorbaat onbehoorlijk. Dat vraag je toch niet? Ja, was het nou een onbehoorlijke vraag? Aan de ene kant wel, maar de andere kant niet, om het maar raadselachtig te maken. Waarom was het nou niet raadselachtig, of niet onbehoorlijk? Nou, dat heeft te maken met de situatie in het land Palestina. Dat was overvol geworden. En als je elke keer maar de erfenis moet delen, dan wordt een stukje land wel erg klein. Dus wat zien we? Dat heel veel Joden ergens anders een bestaan gaan opbouwen. En dan moet je natuurlijk wel een beginkapitaal hebben om zoiets te kunnen opbouwen. En tegelijkertijd blijft er dus meer ruimte over voor, in dit geval, de oudste zoon. En dan staat er dat die vader, die vindt het helemaal geen gekke vraag. Die zegt van, ja, dat kan je wel vergeten, wacht jij maar mooi. Nee, die verdeelt zijn bezit onder hen. Dat was heel gebruikelijk. Zodat beide iets op konden houden. Hij gaf die oudste zoon ook wat. Als die jongste wat vraagt, krijgen ze alle twee eerlijk wat. Wat dat betreft was deze vader wijzer dan vader Jacob. Maar, laten we eerlijk zijn, het is geen verzoek, maar een bevel, zoals het er staat. Dus de stijl is niet zo netjes, maar in zekere zin was met de vraag op zich niks mis. Maar goed, dat is de buitenkant. Maar de Heer ziet het hart aan, lezen we in 1 Samuel 16. Als David tot koning gezalfd wordt. Kijk je naar de buitenkant, nou, dan had Samuel wel een van zijn broers tot koning gezalfd. Want die zagen er allemaal fantastisch uit, dus ik denk, er is niks mis mee. Maar God kijkt, wat is er in ons hart? En dat geldt natuurlijk ook voor die jongste zoon. Want de vraag van die toekomstige emigrant, die had wel wat keerzijde. Zo wilde hij niet met dat kapitaal een nieuw bestaan ergens opbouwen. Nee, hij ging het er doorheen jagen. Hij had het alleen maar nodig voor zijn eigen begeerte, voor zijn verlangens, zeg maar voor zijn lust. En hij deed zich wel eigenlijk normaal voor. Hij wachtte ook netjes nog voor dat hij alles te gelde ging maken. Maar ondertussen probeerde hij op die manier wel zijn vader een rat voor de ogen te draaien. Want het was helemaal niet zijn bedoeling ergens een bestaan op te bouwen. Hij wilde eens een keer flink de bloemetjes buiten zetten. Want het was erg saai, vond hij toch wel thuis. En wat doet dus die vader? Die gunt beide zonen een deel van de erfenis. Beide zonen geeft hij de kans op ontplooiing. We zien hier een vader die uitdeelt. Die niet zegt van, nou jongen, dat doe ik niet. Nee, hij geeft. En daarin zien we een beeld van onze hemelse vader. Zo is onze hemelse vader. Is hij niet de bron van het geestelijk leven? Wil hij ons daarin niet alles geven wat we nodig hebben? Maar ook van eten en van drinken en een dak boven je hoofd. Dus ook van wat wij nodig hebben voor dit bestaan hier. En ook psychisch. Een vader die gunt ons rust en geborgenheid. Maar ook uitdagingen en veerkracht. En voor dat alles kunnen we bij hem terecht. Zo is onze hemelse vader, die gunt ons ontzettend veel. Misschien wel meer dan wij denken. Dus tot zover is er eigenlijk helemaal niets mis met dit verhaal. Waar zit dan het probleem? Nou, het probleem zit er hem in dat de zoon wat hij krijgt van de vader wil gebruiken los van zijn vader. Het probleem is dat hij genoeg had van zijn vader. En van de regeltjes in huis. Waar is dat allemaal voor nodig? Hij vond er niks meer aan. Waarom zou je je houden aan de geboden van de vader? Waarom zouden wij ons houden aan de geboden van God? Vinden wij het vaak ook niet interessant om juist te genieten buiten God om? Eigenlijk is dat al vanaf het begin. Adam en Eva hadden ook van alles, maar die wilden wel genieten. En misschien nog meer dan ze dachten, maar buiten God om. En dan de mens van de 20e en de 21e eeuw. De mondige mens. Die zegt niet meer, vader, geef mij het deel van de erfenis. Die neemt het gewoon. De erfenis van de wetenschap. De schatten van de natuur. En waarvoor gebruiken we het? Vaak toch voor de begeerte van de mens. Dat ze allemaal maar meer zullen hebben. Heel onze economie is gericht op meer, nog meer. En we krijgen veel. En we mogen ervan genieten, van de gaven. Maar dat kan natuurlijk niet als je een hekel aan de gever hebt. Of de gever ontkent, niet meer ziet dat hij bestaat. En zo is die verloren zoon ook een model van onze tijd, de mensen in onze tijd. Of misschien wel van alle tijden, maar misschien wordt het nu nog wel duidelijker dan voorheen. Los van de vader. Dat kan niet. Je moet dat doen in verbinding blijvend met de vader. Met de gever van alles wat wij hebben. En dan zien we, de vader die deelt, maar hij deelt niet alles in de gelijkenis. De jongste zoon vraagt het deel van het vermogen waar hij recht op heeft. Maar hij krijgt het niet. In het Grieks staat dat hij hem de bios geeft. Nou, dat woord kennen we wel, leven. Zeg maar de leeftocht. Genoeg om van te leven. De vader gaf veel, maar echt niet alles. Hij houdt nog wat achter. Dat was niet uit gierigheid. Zo van, jongens, ik geef niet alles zomaar weg. Kom nou. Nee. Hij gaf voldoende om rijk van te leven. Nou, dat zien we ook. De jongste zoon kon daar goed feest van vieren van wat hij kreeg. Nee, deze vader doet dat uit wijsheid. En uit liefde, dat hij niet alles geeft. Daar spreekt ook de zorgzaamheid van de vader uit. Zeg maar, wat hij geeft, dat is al berekend op zijn toekomstig behoud. Zodat als hij terugkeert, dat niet alles weg is. Maar dat er nog voldoende is om mee verder te kunnen gaan. Niet op kosten van die andere zoon. Maar omdat die vader nog heel veel achter de hand heeft. Zo gaat deze vader om met de gaven die hij geeft. En ik denk, zo geldt dat ook voor de hemelse vader. Wij kunnen natuurlijk veel vragen. Maar wij krijgen lang niet alles waar we om vragen. Ik denk, we krijgen veel. En soms zou je toch iets anders willen, maar God geeft het niet. Maar ik denk niet dat we moeten denken dat God gierig is met wat hij geeft. Maar dat er ook wijsheid en zorgzaamheid uitspreekt met wat hij doet. De verloren zoon kon dat op dat moment niet bedenken. Wat er nou zo zorgzaam aan die vader was, die dan niet alles deelde. Achteraf wel. En ik denk dat zal voor ons ook vaak zo zijn. Vaak zien we niet waarom God zo doet. Maar dan blijkt achteraf dat God veel meer geeft en veel meer voor ons in petto heeft dan we denken. Gemeente, nogmaals de vraag: bent u thuis bij deze vader? Ik hoop dat u in het korte beeld dat wij nu gezien hebben, iets van hem herkent. Want zo wil ik hem aan u voorstellen, als een gunnende vader die ons geeft, die ons kans geeft om ons te ontplooien, maar tegelijkertijd niet al zijn pijlen verschiet, die nog heel wat voor ons in petto heeft. Zo is onze hemelse Vader, met zegenende handen en een warm hart. En als we de gelijkenis doorlezen, dan weten we een Vader vol van vergeving en van genade. Amen. Wat God ons gunt, ja, daar zingt ook Psalm 8 over. Hoe rijk en hoe hoog hij ons heeft. Psalm 8, daarvan zingen we vers 1, 3 en 4.
We zullen danken en ook voorbeden doen. We zullen voorbeden doen voor zuster Ria de Ruiter, die al lange tijd ziek is, maar met de afgelopen week ging het heel slecht met haar. Had ze ook veel pijn, wat die gelukkig nu weer door medicatie onder controle is. We zullen voor haar bidden. We zullen ook bidden voor dominee Ad van der Dussen. Laat ons met elkaar danken. Vader in de hemel. Ja, bijzonder is dat, dat we u met vader mogen aanspreken. En dat u ook als een vader voor ons wilt zijn. Een vader die ons heel veel gunt. Heel veel ruimte gunt. Heer, dank u wel dat u zo bent. Geef dat we wat we van u ontvangen, dat we daarin ook u zullen eren. Dat we u hoog zullen houden in de dingen die we doen en denken. Help ons daarbij. En geef dat we dicht bij u mogen blijven. Niet als vanzelfsprekend, maar met een verwonderd hart. Met een hart van blijdschap. Zegen ons op die manier, zodat we ook anderen mogen vertellen van onze Vader. Zodat we het ook aan anderen gunnen. Zegen ons om op die weg te gaan. Zegen ons zo heel persoonlijk, maar ook samen als gemeente. Wil ons nabij zijn met uw liefde. Zegen zo ook het werk wat in de gemeente gedaan mag worden. Door zoveel mensen wil daar uw zegen over geven. Daar vragen we in het bijzonder over het beroepingswerk. En we bedanken u dat er sfeer in de beroepingscommissie goed mag zijn. Heer, geeft dan ook zegen op het werk van hen. We bidden u ook voor de zieken in de gemeente. In het bijzonder denken we aan zuster Ria de Ruiter, die een moeilijke en zware weg gaat. Heer, wilt u zich over haar ontfermen. Wees haar nabij, met uw liefde en uw kracht. Bid u ook voor dominee Ad van der Dussen, die morgen een ingreep zal ondergaan. Ja, dat is best een hele operatie, ook zal ook onder narcose gebeuren. En we bidden u, wilt daar ook uw zegen over geven. Dat het alles goed mag gaan. En we bidden u ook dat het resultaat mag hebben. Dat het de klachten mag wegnemen. En de weg naar herstel zal openen. Wees hem daarin nabij. Ja, zo vragen we uw zegen over het werk van onze kerk hier. Maar we zijn ook deel van een grote kerk. Een landelijke kerk. Die zaterdag, vrijdag en zaterdag weer bijeenkomt. Je wil ook daar uw zegen over geven. Je wil geven dat onze kerken iets mogen betekenen ook voor deze, voor dit land. Voor de mensen in het land. Dat we ook als getuigen de kerk en als lichtdragers mogen zijn. Heer, wij bidden u voor die situatie in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Egypte, maar ook in Tunesië en Jemen en andere landen. En we bidden u, wil geven dat de roep om rechtvaardigheid, om democratie, dat die daar gehoor mag vinden en succes mag hebben. En we bidden u, wil voorkomen dat er geweld zal zijn en slachtoffers zullen vallen. Wil met hen ook in deze landen aanwezig zijn. En zo bidden we u om uw aanwezigheid in deze wereld. Wil ons allen nabij zijn. Niet omdat wij dat verdienen. Niet omdat wij het zo goed eraf van afbrengen. Maar omdat het uw wereld is. En wij bidden u, wil zo uw schepping trouw zijn. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gave te geven voor JWO. En daarna zingen we van Psalm 106 het eerste en tweede vers. Psalm 106, vers 1 en 2. We mogen hier vandaan gaan als een gezegende en belijdende kerk. En die belijdenis willen we nu ook eerst uitspreken met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Na de zegen zingen wij als amen gezang 456, vers 3. Ga dan heen met de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.